Nou, allereerst wil ik zeggen dat ik weer blij ben een aantal mensen te zien. Ook gezichten die ik een lange tijd niet meer gezien heb. En dat we toch op deze wijze met elkaar mogen samenkomen. En mogen nadenken over de kerk, de gemeente, de levende kerk. Voordat ik iets ga zeggen, wil ik u iets voorlezen. Dat heb ik in mei uit de visie geknipt. Dat was geschreven door Marco van der Straten, dat is de hoofdredacteur. En die heeft een kolom geschreven. En hij zegt erin, ik lees hem niet helemaal voor een paar stukjes. Ik vind het best een puzzel. Hoe ben je in deze tijd op een goede manier kerk, of liever gemeente van Christus? Daagt deze tijd ons niet vooral uit op een heel andere manier kerk te zijn? Moeten we de manier waarop we de gemeente zijn niet opnieuw ontdekken? Door niet in de eerste plaats te denken aan een volgestopt kerkgebouw, maar door na te denken over andere vormen. Ik droom van een vernieuwde kerk. Kunnen we in kleine kringen meer voor elkaar betekenen? En hoe delen we Jezus, liefde uit in de samenleving? Antwoorden heb ik nog niet, maar laten we er eens over nadenken en vooral luisteren. Wat mij aansprak, waar hij mee begon, ik vind het best een puzzel. Hebt u wel eens gepuzzeld? Dan geen kruiswoordrazen, maar een puzzel. Dan heb je kleine puzzels, je hebt grote puzzels van 1000 stukjes. En je gooit zo'n puzzel, die stukjes die liggen dan allemaal op tafel. Maar je kunt die puzzel nooit maken als je niet het goed voorbeeld hebt. Dan heb je die doos, die leg je daarnaast en dan ga je beginnen. Je begint eerst met de hoekjes, tenminste ik heb dat vroeger altijd zo gedaan met mijn kinderen. Je begint met de hoekjes, die zijn het makkelijkste, en dan de randjes en dan heb je zo de eerste vorm. En dan ga je vanuit daar ga je naar binnen werken. En dan ga je kijken, al die puzzelstukjes even zoeken. En als iemand de puzzel is, dan heb je al heel snel de neiging om mee te gaan kijken. En dan samen kijken of je een puzzelstukje vindt dat past. En zo krijg je langzamerhand een beeld van die puzzel die voor op die doos staat. Die krijgt steeds meer en meer gestalte. Ja, en soms, en dat was vroeger met de kinderen, die zijn dan zo enthousiast. Die hebben dan zo'n puzzelstukje. En die denken, dat lijkt heel veel op wat ze zien. Maar dat moet er wel gelijk invallen. Het moet passen. En soms drukken ze dat er met geweld in. Nou, dat moet je niet doen. Krijg je later problemen, want dan kom je niet uit met je puzzel. Dus wat wij nu gaan doen, is eigenlijk puzzelen. We gaan kijken met elkaar, nadenken. En ik zeg, de puzzeldoos, die vinden we in Handelingen 1 tot en met 3 hoofdzakelijk. En daar zullen we het met elkaar over hebben. Nou, daar heb ik ongeveer een half uur voor gekregen. Nou, die 5 minuten wat nu, die tel ik daarvan af, dus een half uurtje. Ik zeg net al tegen hen, per sheet heb ik eigenlijk een kwartier 20 minuten nodig. Nou ja, ik heb 5 sheets die ik dan zou behandelen, dus dat redden we niet. Omdat ik ook nog gevraagd ben om heel kort iets over de doop te zeggen. Dat wil ik ook heel graag doen. Want ik ben heel blij dat deze 2 jonge zusters, Angelique en Angela, zich willen laten dopen. Nou, dus daar ga ik dadelijk iets over zeggen. Eerste sheet. Eerste dia. Wat ziet u?
Een kerkgebouw.
Een kerkgebouw. Ja. We zien dus een kerkgebouw. Ik zeg het is heel klein. Je ziet het niet goed, vooral als je achter zit. Zo'n kerkgebouw, die staat hier als we de deur uitlopen. Dan lopen we zo tegen zo'n kerkgebouw aan. Waaruit bestaat dit kerkgebouw?
Mensen.
Ja. Mensen, hè? Ja. Mensen. Nou, er komt zelfs iemand... Ja, u kunt dat niet zien. Er komt zelfs iemand met de fiets aangereden. En die mensen, die vormen samen de kerk. De gemeente. Dus al die mensen bij elkaar vormen samen de kerk. De Bijbel leert dat de kerk niet zozeer een gebouw is. Want Handelingen 17 zegt dat God Hij woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Waar woont hij dan wel? Hij woont in de kerk die bestaat uit levende mensen. Petrus noemt dat levende stenen. Dus geen dood materiaal zoals die kerk hier tegenover, of dit gebouw hier. En vroeger als katholiek, dan vroeg je wel eens als kind, ja, wat is dat nou een kerk? Ja, dat is het huis van God, daar woont God. Nee, God woont niet in dat gebouw, hij woont ook niet hier in dit gebouw, want hij woont niet in tempels met handen gemaakt, zegt Paulus in Handelingen 17. Hij woont in de kerk die bestaat uit levende stenen, de gemeente. En die is samengesteld uit mannen, vrouwen, gezinnen, noem maar op. Mensen die opnieuw geboren zijn en samen met elkaar de kerk vormen. Paulus spreekt in de Korinthebrief, in 1 Korinthe 3, 1 Korinthe 6. Hij spreekt ze daar aan. Ze hadden dingen moeten weten, die wisten ze schijnbaar niet. Hij zegt, weet u niet dat u een tempel van de Heilige Geest bent en dat God in u woont? Dat is persoonlijk, als je de Heer Jezus kent als je Heer en Verlosser, dan woont de Heilige Geest in jou. En dan ben je een tempel van de Heilige Geest. Maar al die mensen bij elkaar vormen de tempel van de Heilige Geest. Efeze 2 zegt, een woonstede van God, een woonplaats van Gods Geest, die woont in die tempel. Het is goed om even vast te houden. Dus die tempel en de kerk is dus niet zozeer een organisatie, maar een organisme. En u weet wat een van de kenmerken is van een organisme dat leeft. En daarom heb ik hier ook de levende kerk. Nou, het gelijknamige boek van John Stott. Hinde kent dat boek ook wel en heeft daar wel eens wat van gezegd in de nieuwsbrief. Goed boek. Nou, ik heb meerdere boeken over de kerk. Maar dat is er één van en dat is op zich een goed boek. Nou, even vasthouden. De kerk, dat is een levend organisme. Nou, dan gaan we naar de volgende sheet, als het allemaal lukt. Wanneer is die kerk nou ontstaan, de gemeente? Nou, dat ziet u hier. Als u een Bijbel hebt, u kunt dat dan lezen in uw Bijbel. Het ontstaan van de gemeente is in Handelingen 2, vers 1 tot 13. Ik wil daar kort iets over zeggen. Hoe dat in zijn werk is gegaan, hoe die eerste gemeente bij elkaar kwam. Je leest in Handeling 1 dat de Heer gedurende 40 dagen, na zijn opstanden, gedurende 40 dagen met zijn apostelen, met zijn discipelen gesproken heeft over het koninkrijk van God. En de Heer zei dat ze in Jeruzalem moesten blijven en moesten wachten op de belofte van de Vader. Nou, wat is die belofte? Die belofte was dat zij gedoopt zouden worden met de Heilige Geest. Want de Heer zei, want Johannes doopte wel met water, dat gaan we dadelijk ook zien, maar u zult worden gedoopt met de Heilige Geest. Niet vele dagen hierna, zei de Heer, dus wij weten, Pinkster is 50ste dag, 40 dagen heeft de Heer met zijn discipelen gesproken, 10 dagen later vindt dit plaats. Hoe ging dat in zijn werk? Nou, de Heer die was met zijn discipelen op een gegeven moment op de Olijfberg. Toen werd hij ten hemel opgenomen in een wolk, de hemelvaart. En dan zie je dat de discipelen gehoorzamen, want dat is een kenmerk van een discipel, gehoorzaamheid, doop ook, hoort bij discipelschap, gehoorzaamheid. Dat die discipelen doen wat de Heer hen gezegd heeft, gaan terug naar Jeruzalem, gaan naar die bovenzaal. De 11 apostelen, Judas Iscariot was afgevallen. 11 apostelen, en ze staat er, en ze volharden eenparig of eendrachtig in gebed. Kijk, dat zijn van die puzzelstukjes, hè? Eendrachtig, eenparig, puzzelstukjes. Kenmerk van de gemeente, biddende gemeente, eendrachtig, samen met elkaar, één. Gingen ze bidden. En wie waren daar aanwezig? Dus die 11 apostelen, een aantal vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, staat er, en zijn broers. Dat is mooi. Dat zijn van die kleine pareltjes, want die broers die geloofden niet, aanvankelijk. In Johannes 7 kun je lezen dat die broers niet in de Heer Jezus geloofden. Nou, dichterbij kun je niet staan, ze hebben de Heer zien opgroeien, ze hebben... Ja, nee, het was familie. En toch... Nee. Nee, aanvankelijk niet. En later, dan zie je, ze zijn tot geloof gekomen en zijn ze aanwezig. En dat is mooi. Als je eigen familie tot geloof komt, je moeder, je broers, je zus misschien. Dat is echt mooi. Dat zijn van die kleine pareltjes, zeg ik altijd maar. Heel klein en zijn broers. Dat wordt er even achteraan gezet. Maar dat is iets over na te denken. Daar hebben we nu geen tijd voor. De uitstorting van de Heilige Geest. Dus ze zijn bij elkaar. Ze bidden met elkaar. En op een gegeven moment... dan komt er een hevige, geweldige wind in het huis. En er verschijnen tongen als van vuur... die zich op ieder van hen zetten. Niet alleen op de mannen, ook op de vrouwen. Dus... tongen als van vuur. En dat is wat wij noemen de uitstorting, de doop met de Heilige Geest. 1 Korinthe 12 leert ons, Paulus zegt daar, dat wij, dan heeft hij het over het lichaam van Christus. Wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Dat is wat hier plaatsvindt. Wij allen zijn door één geest, de Heilige Geest, tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrije. Ons allen is van één geest te drinken gegeven. Dit is wat hier gebeurt, in Handelingen 2. En Paulus maakt dat duidelijk in 1 Korinthe 12, dat de gemeente bestaat uit, hij noemt dan twee kanten, Joden... Grieken. Nou, Grieken moet je verstaan. Alle heidenen. God is geen rassenonderscheid. En of je nu een slaaf was in die tijd... of een vrije... dat maakte niks uit. Voor God maakte dat niks uit. Dus dat is het ontstaan van de gemeente. Dan zie je, als dat gebeurt... dan gebeurt er iets. De aanwezigen, er waren 120 man daar in die zaal... buiten de apostelen en de vrouwen en de moeder en de broers en de Jezus... waren dat ongeveer 120 personen. Een mooi getal, vind ik altijd. De Heer, als hij de mensen in Johannes 6 voelt... dan maakt hij groepen van 50 man. Nou, dat zijn mooie aantallen. Gemeentes van meer dan 100 man, daar ben ik niet zo'n voorstander van. Je raakt elkaar uit het oog... Je spreekt elkaar niet, je hebt niet zo goed contact met elkaar. Het kan allemaal wel hoor. Maar dan zou ik zeggen, als een gemeente zo explosief groeit, ga dan uit elkaar. Maar dat zijn dingen waar je over mag nadenken. Hè? We moeten eerst maar eens 100 man bij elkaar zien te krijgen in deze tijd. Maar goed. Die mensen zijn dus vervuld, gedoopt met de Heilige Geest... en dan zie je dat Gods Geest meteen begint te werken. Ze beginnen in talen te spreken. Ze gaan naar buiten en ze gaan praten, ze gaan spreken over de grote daden van God. Nou, dat is ook iets over na te denken. De grote daden van God. Het was heel iets anders als de tongentaal zoals wij die vandaag kennen. Het waren bestaande talen. En dat is ook bewezen, want het was het Pinksterfeest. Dan kwamen van heinde en verre kwamen de Joden. Die kwamen naar Jeruzalem om het Pinksterfeest te vieren. Dus daar waren heel veel mensen van heinde en verre, van Egypte, noem maar op, allerlei plaatsen. En die hoorden hen spreken in hun eigen taal of dialect. Nou, als je de tongentaal zoals die vandaag... gepraktiseerd wordt, dat kan niemand verstaan. Tenzij er een uitlegger is, zegt Paulus. Maar die heb ik nog nooit gezien. Die ben ik nog nooit tegengekomen. een uitlegger die het gebrabbel wat je nu als tongentaal ziet, mij gaat vertellen wat er nu gezegd wordt. Dus, maar goed, dat is een ander thema, een ander onderwerp. Maar die mensen konden hen verstaan. En andere mensen, die konden dat niet verstaan. Als ik in het Chinees ga spreken tegen een Chinees, dan verstaat hij mij. Maar u denkt, waar heeft hij het over? En zo was het in die tijd ook. Dus 120 man, vrouwen, grote bezoekeraantallen daar. En er ontstond verwarring. De mensen gingen zich afvragen, wat is hier aan de hand? Anderen zeiden, oh, die hebben te diep in het glaasje gekeken. Die zijn dronken. Nou, en dan komen we nu dan bij Handelingen 2. Ja. De gemeente groeit. Nou, ik ga dadelijk verder. Dus dan gebeurt er iets. Petrus, ziet u wel, angstige Petrus, die de Heer driemaal verloochend heeft, nu vervuld met de Heilige Geest, die staat op. En je ziet de eerste toespraak van Petrus. Prachtige toespraak. Ik ga hem heel kort samenvatten voor u. De Heer Jezus is gekruisigd. Naar de bepaalde raad en voorkennis van God, zegt Petrus. Hebben de Joden hem overgeleverd om hem te laten kruisigen. Naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Ook iets om over na te denken. God heeft voorkennis. Wij zien de film. Wij zitten midden in de film van deze tijd. Maar God heeft die film al lang bekeken. Hij weet hoe die film loopt en hoe het afloopt. En hij bestuurt alles, heeft alles in zijn hand. Dus geen angst voor corona, geen angst voor wat er zich nu allemaal afspeelt. God heeft alles in zijn hand. Hij heeft de Heer Jezus laten kruisigen. Hij is gekruisigd naar de bepaalde raad en voorkennis van God. God wist wat er ging gebeuren. Toen de Heer Jezus kwam, en in Psalm staat het, zie o God, in Hebreeën ook, ik kom om uw wil te doen. Toen wist de Heer dat die wil zou eindigen op het kruis. Dus de Heer Jezus gekruisigd. Hij is begraven, dat wordt allemaal opgezond. God heeft hem uit de dood opgewekt. Hij is in de hemel opgevaren. God heeft hem doen zitten aan zijn rechterhand. Hem gemaakt tot Heer en tot Christus. Heer betekent hij heeft gezag over heel de wereld. Heel het heelal. En Christus, dat is de Messias. Daar staat hij in verbinding met zijn volk Israël. God heeft hem gemaakt tot Heer en tot Christus. Nou, dat was een geweldige preek. En als Petrus die preek gehouden heeft, dan staat er, en ze werden geraakt in hun hart. Als je een preek afsteekt, dan moet je daar van tevoren voor bidden. Tenminste, doe ik wel, of Gods Geest mij wil gebruiken. Want als Gods Geest het niet doet, dan heeft het weinig effect. Je moet harten raken van mensen. Het moet binnenkomen. Dus die mensen worden geraakt in hun hart. En dan krijg je die geweldige vraag. Mannen, broeders, wat moeten wij doen? Geweldig. Als dat gevraagd wordt, je predikt, je verkondigt het evangelie. En dat mensen dan vragen, en wat staat mij nu te doen? En wat zegt Petrus dan? Het eerste, bekeert u. Horen mensen in deze tijd niet meer graag? Bekering, dat betekent keer om. Je hebt wel eens van die wegen, als je de verkeerde afslag pakt, dan staat er zo'n groot bord, omkeren, want dat is gevaarlijk. Wij bevinden ons allemaal, zoals we van nature zijn, op een weg die eindigt als we niet omkeren naar het eeuwig verderf. Simpeler kan ik het niet zeggen, zo staat het in de Bijbel. Tenzij je omkeert. Je hoort het evangelie. En je zegt, deze weg die wil ik niet langer bewandelen. Ik draai om en ik ga nu richting God. richting de Heer Jezus. Om dadelijk, en ik zal daar zoiets over zeggen, in nieuwheid van leven te wandelen met de Heer Jezus. Dus dat wordt daar gezegd. Bekeer u, eerste. Tweede, ieder van u laat zich dopen tot vergeving van zijn zonde. Tweede is de doop. Geen uitleg over de doop, geen dingen over de doop. Petrus zegt gewoon, bekeer je, laat je dopen, je zonden worden vergeven, je zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dus de opdracht was om je te laten dopen. In Israël was men bekend met de doop. Je had de doop van Johannes de Doper, de proselietendoop, noem maar op. Maar hier hebben we het over de christelijke doop. Dat is wat anders dan de proselietendoop of over de doop die Johannes de Doper. We hebben het over de christelijke doop. Wie heeft die doop ingesteld? Weet iemand dat? Wie heeft die opdracht gegeven om te dopen? Petrus, die liet, zeg het maar.
De Heilige
Geest? Nee. Maar je zit wel in de buurt. Het was de Heer Jezus zelf. Je kunt dat lezen in Matteüs 28, het eind van het evangelie van Matteüs. Daar zegt de Heer, dat is dat zogenaamde zendingsopdracht, zendingsbevel. Dan zegt de Heer tegen zijn discipelen, tegen de apostelen. Meisje, geef alle macht in de hemel en op aarde. Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen. En dopende tot de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En zie, ik ben met u tot aan het einde van deze eeuw. Dus wie heeft de doop ingesteld? Wie heeft die opdracht gegeven? De Heer Jezus zelf. Hij heeft gezegd tegen zijn apostelen om mensen te dopen. En tot discipelen te maken. En te leren onderhouden alles wat hij geboden heeft. Daar komen we dadelijk op. De leer van de apostelen. Dus de Heer Jezus, dat vind je in de evangeliën. Met name in de synoptische evangelie, Matteüs, Marcus, Lucas. Daar zie je dat de Heer Jezus de doop heeft ingesteld. De opdracht heeft gegeven om mensen te dopen. Dan ben ik even de draad kwijt weer. Ja, hij geeft dus de mensen de opdracht om te laten dopen. We hebben gezien in Handelingen 2 dat Petrus... Dan zie je het praktiseren, de praktijk van de doop. Dat Petrus, die zei gelijk tegen die mensen, laat je dopen. Keer je, laat je dopen. En dat gebeurt. 3000 man worden die dag gedoopt. Dus daar zie je de praktijk. De Heer geeft de opdracht, de apostelen voeren het uit. En later niet alleen de apostelen... He, maar ook je ziet Filippus in Handelingen 8, die doopt Samaritanen. Je ziet in hoofdstuk 10 Cornelius met zijn aanwezigen, met zijn gezin en bezoekers aanwezigen, die werden gedoopt. De kamerling die werd gedoopt onderweg, noem maar op. De gevangenisbewaarder, Handelingen 16, met zijn gezin werd gedoopt. Dus de doop hoort er gewoon bij. Als wij mensen het evangelie verkondigen, als wij mensen zeggen dat ze geloven, dus wat Peter zegt, dat de Heer Jezus voor een zonde gestorven is, dat hij ook opgestaan, hij leeft en noem maar op. En we verkondigen mensen het evangelie, ja, dan moet de doop ook ter sprake komen. Dat kan niet anders, want het hoort erbij, dat heeft de Heer gevraagd. Hij heeft gezegd tegen dat mensen dan gedoopt moeten worden. En dan zal ik heel kort nog iets zeggen over die doop. In die zin... Nou, ik ga eerst even naar de leer aangaande de doop. Dus we hebben gezien in Matteüs 28 wie de doop heeft ingesteld, de Heer Jezus. Dan zie je dat het gepraktiseerd wordt in de boek Handelingen. En de leer over de doop die vinden we in onder andere Romeinen 6. Daar maakt Paulus duidelijk wat die doop nou eigenlijk betekent. En omdat deze twee zusters zich daar dopen zo meteen, wil ik daar toch heel kort iets over zeggen. Allereerst, voor de duidelijkheid, de doop heeft niets te maken met uw behoudenis. Als je gedoopt wordt dadelijk in dat water, betekent dat niet dat je daardoor behouden wordt. Met andere woorden, de doop heeft niets te maken met de hemel. Waar heeft de doop dan wel mee te maken? Ik heb het net aan u verteld, Matteüs 28. De Heer Jezus zegt, ga heen, maak alle volken, verkondig het evangelie. En maak alle volken tot discipelen. Hoe? Door hen te dopen in de naam of tot de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leert hen alles onderhouden wat ik u bevolen heb. Dus de doop heeft te maken met discipelschap. En daarom, als iemand zich laat dopen dan, en zegt dat hij de Heer Jezus heeft aangenomen, dan stel je je ook onder het gezag van de Heer Jezus. Je wordt dan een discipel van de Heer Jezus. En dat laat je zien, onder andere, door je te laten dopen. Dan geef je gehoor aan het verzoek van de Heer Jezus om je te laten dopen. En dan word je gedoopt en dan mag je in nieuwheid van leven gaan wandelen met de Heer. En de leer over de doop, die vinden we niet in de boek Handelingen. Daar wordt het gewoon gepraktiseerd. De leer, Petrus zegt er iets over in zijn brief, maar met name Paulus, die gaat duidelijk maken wat nu die doop in wezen betekent. En als u een Bijbel hebt, dan mag u even kijken in Romeinen 6... Daar wordt daar iets over gezegd, wat nou die doop betekent. Romeinen 6. Kijk, er waren een paar slimmerikken daar in Rome, onder die gelovigen. Want Paulus heeft daar duidelijk gemaakt, voorafgaande in Romeinen 5, daar waar de zonde is toegenomen, is de genade van God overvloediger geworden. Nou, er waren een paar slimmerikken die dachten, nou, hoe meer ik zondig, hoe meer genade God mij kan bewijzen. Maar daar zet Paulus dus een grote streep door. Hij zegt dan in Romeinen 6, wat zullen wij dan zeggen? Wat moeten we dan hierop zeggen, zegt Paulus? Zouden wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zouden wij, die ten opzichte van de zonde gestorven zijn, nog erin leven? En nu krijg je weer, of weet u niet? Dat zijn dingen die behoren gelovigen te weten. Je ziet dat ook bij de Korintiërs. Of weet u niet, of weet u niet, of weet u niet. Er zijn gewoon een aantal zaken die behoren gelovigen te weten. Onder andere wat de doop nou inhoudt, wat de doop betekent. Of weet u niet dat wij allen die tot Christus Jezus gedoopt zijn, dat gaat dadelijk gebeuren, tot zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met hem begraven door de doop tot de dood. Opdat, zoals Christus uit de dood is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Enzovoort. Dus wat we nu dadelijk gaan aanschouwen, is een begrafenis. Zo staat het er. Je wordt begraven. Je wordt ondergedompeld. Je wordt begraven. En je komt dadelijk uit het water. En sommigen, ja, ik heb dat met mijn doop ook meegemaakt. Ja, dat is een geweldig moment. Dan geef je uiterlijk te kennen. Je geeft op de eerste plaats gehoor aan het verzoek van de Heer Jezus om je te laten dopen. Maar je geeft uiterlijk te kennen, het is een getuigenis. Zowel voor de mensen of voor de engelen in de hemel, goede of boze engelen, maakt allemaal niks uit. Een getuigenis dat jij hebt gekozen voor de Heer Jezus En dat je nu je oude leven, want die oude mens is met Christus gestorven, die is er eigenlijk al helemaal niet meer, die is dood. Je bent in Christus een nieuwe schepping, alles is nieuw geworden, alles is anders. En je komt dadelijk uit het water en dan mag je in nieuwheid van leven met hem gaan wandelen. En dan begint het. Je mag de God, de Vader, danken voor de Heer Jezus. Je mag hem danken en Gods geest wil je gebruiken. Hij wil je helpen, niet alleen om te wandelen in nieuwheid van leven, maar hij helpt ons ook in onze aanbidding, in onze lofprijzing naar God toe. We samen, en dat missen we nu, helaas, dus dat we elkaar mogen aanvuren, dat we zeggen, word vervuld met de Heilige Geest en spreek tot elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Nou, dat is ons even ontnomen. Maar we mogen wel luisteren naar die prachtige stem hier achter ons. En hopelijk mogen we binnenkort weer samen die Heer groot maken. In Korinthe 13, daar gaat het over dat lied der liefde. Een van de dingen die daar genoemd wordt is, de liefde zoekt zichzelf niet. De wereld zoekt zichzelf. Mensen van de wereld zoeken op de eerste plaats zichzelf. Voor ons gelovigen gelden andere regels, broeders, zusters. De liefde zoekt zichzelf niet. De liefde deelt. De liefde zorgt. Het hoort bij een levende kerk. Daar schieten we allemaal in tekort, maar moeten er wel naar streven om dit te gaan praktiseren. Model voor nu. Daar zeg ik niks meer over. Daar heb ik geen tijd meer voor. Ik wilde dit interactief doen. Over 2 weken ben ik weer hier. En dan wil ik daar graag iets met u over zeggen. Ik zal er kort mijn eigen gedachten inleggen, zoals ik daar tegenaan kijk. Maar u mag uw gedachten daarin leggen. U mag mij dadelijk vragen stellen. U mag opmerkingen maken. U mag zeggen hoe u erover denkt. Ik print dat uit. Ik neem dat volgende week mee. Als hij hier is, dan geef ik u wel dit. Dan heb je nog een week de tijd om erover na te denken. En misschien. Nou, wat ik heb vastgesteld, alleen, ik zeg daar verder nu niks over. Geen kerkgebouw, het waren huisgemeenten. Geen verschil tussen geestelijke en leken. De Heer Jezus zegt, één is uw meester, gij zijt alle broeders. Geen partijschap, verdeeldheid. Eensgezind bij elkaar, eenparig, daarom zeg ik puzzelstukjes. Geen kinderdoop. Geen vaste patronen voor de orde van dienst. Nu komen we zo bij elkaar. Voor de coronacrisis zaten we in rijen. Geen vaste patronen voor de orde van dienst. Maar je moet het zelf samen met elkaar bespreken. Kijk, we zijn wel een organisme, maar er moeten bepaalde zaken georganiseerd worden. Bijvoorbeeld dat je nu aan die tafeltjes zit, dat je naar binnen komt en eerst je moet opgeven, dat iemand de koffie inschenkt. Dat hoort bij het organiseren, het hoort allemaal bij. Maar geen vaste patronen voor de orde van dienst. Geen lidmaatschap en of statuten. Tenminste, ik kom ze in de Bijbel niet tegen. Maar goed, u mag daar andere gedachten over hebben. U kunt zeggen zo of zo, daar kunnen we met elkaar over praten. Geen opgelegde verplichtingen. Trusie vroeg een paar weken geleden, als ik dan meega, heb ik dan verplichtingen of zo? Nee, die heb je dus niet. Je hebt geen verplichtingen. Je bent welkom. En als het goed is, word je van harte welkom geheten. En als dat even kon, dan hadden we je nou even geknuffeld. Maar dat kan tegenwoordig niet meer. Nog niet. Maar iedereen is van harte welkom. Geen verplichtingen. Ik zeg daar de volgende keer wel iets over. Er staan nog een paar sheets achter, maar die laat ik dan de volgende keer wel zien. Ik stop er nu mee, want ik ben al ruim over de tijd. Amen.